When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
We zijn terug met het tweede deel van eigenlijk ja, de eerste gast waar ik het alleen die hard mee over seks heb. En dat willen jullie, want ik heb superveel vragen ontvangen. Zelfs wat ingesproken vragen waar mijn hart sneller van gaat kloppen. Ik maak hele intense bewegingen voor iedereen die alleen maar aan het luisteren is. Hallo allemaal, ik ben Van Poorten hier. Leuk dat je luistert naar Met z'n allen de podcast. Deze podcast is voor iedereen en met iedereen. Vanuit onze studio in Amsterdam buigen wij ons over jullie ingestuurde vragen. Want samen is beter dan alleen. Iedere week schuift er iemand aan om zijn of haar wijsheden te delen. En deze week is dat. Voordat we losgaan, wil ik heel even een heel erg mooi, bijzonder moment voor onze sponsor Spa Touch. En ik ben fan. Het zijn watertjes met smaakjes. Mm-hmm. En ik ben heel trots dat ze ons sponsoren. Want ik ben echt een... Ja, bestaat daar een woord voor? Ik zeg altijd een waterfreak. Ik loop normaal altijd met zo'n tank rond. En dit maakt het water drinken toch echt leuker dan gewoon simpel water uit de kraan. Ik heb hier... Wat was jij nou aan het drinken?
Ja, ik was een strawberry mint aan het drinken.
Ja, ik heb hier ook nog raspberry apple.
Die wil ik eigenlijk ook wel eens proeven.
Oh, jij hebt daar ook... Oh, wacht, jij hebt veel meer nog. Wacht even. Wat staat er bij jou? Raspberry plum.
Yeah.
En lemon.
En lemon.
En pas dus wel op, hè. Die bubbels, die met de rode dop, zijn super lekker. Maar het is gevaarlijk als je achter de microfoon zit.
We gaan er voorzichtig mee zijn.
We gaan nog super lekker met mijn lime jasmine. En dit zijn dus in de nieuwe gerecyclede flesjes. Mooi. Zie je ook grote dop. Het zijn prachtige nieuwe flesjes.
Heel mooi.
Laten we even proosten samen.
Ja, toen ook.
Cheers op deel 2. En dan denk ik ook dat we gewoon meteen weer...
Cheers.
Dankjewel, Spa Touch. We gaan beginnen met een voice note. En nog leuker, een voice note van een man.
Mm.
Ja, helemaal fan. En ik vond het ook een hele leuke vraag. Ik weet dus niet of je anoniem mag blijven. Nou, we gaan het horen. Ik heb alleen de voice note hier staan. Komt-ie.
Okay. Hey, ik ben een gast. Ik las een tijdje geleden, volgens mij vorige week, een artikel dat onder jongeren pornoverslaving steeds grotere problemen begint te worden. En daar kan ik me natuurlijk wel wat bij voorstellen dat gebeurt. Het is een wat andere vertoning van seks dan dat we normaal gesproken hebben. Mijn vraag eigenlijk dan ook aan de expert die nu bij jou aan tafel zit. Hoe ga je gezond om met pornografie? Heeft hij daar tips of tricks voor? Dankjewel alvast voor het antwoord. Groetjes, Jim.
Jee, nou Jim, ten eerste legend dat je deze vraag zo durft te stellen.
Yes.
Hele interessante vraag. Want eerst eventjes die jongere doelgroep. Ik ben opgegroeid met spuiten en slikken. Mm-hmm. Seks was interessant. Ik weet niet waar dat vandaan kwam, maar we hadden het over seks. We waren ook open daarin. Hoe gekker, hoe beter, dat vonden we interessant. Ik heb het gevoel dat deze doelgroep wel iets minder van seksuele content houdt. Klopt dat? 14, 15, 16, 17 toch al snel zoiets hebben van... doe maar gewoon normaal. Is dat klopt dat of niet?
Ik denk het wel. Ik heb het gevoel dat er zo tegenwoordig een beetje een tweedeling begint te ontstaan. Een beetje een schizofrene tweedeling bijna. Waar we aan de ene kant vinden dat alles moet kunnen. Zolang het maar met instemming is. Go with the flow.
Yeah.
Squirten, trio's. Alles allemaal leuk en tof. Het is ook overal vrij verkrijgbaar. Twee muiskliks en je hebt de meest schore porno. Dus van de ene kant hebben we precies zoiets van vrijheid, blijheid. En van de andere kant zie ik dat mensen daar ook een beetje op dicht slaan. Dat ze daar eigenlijk bijna van in paniek raken. Want ja, als alles kan, wil dat dan ook zeggen dat alles moet. En misschien willen ze dat dan helemaal niet. Dus ik merk dat heel veel mensen juist door die openheid vaak gaan dichtklappen, ja, en wat in paniek gaan raken.
Ja, want toen ik jonger was, en ik weet niet hoe dat voor jou was. Ja, ik had een telefoon, daar zat internet op, maar dat kon je helemaal niet op internet. Weet je wel, kon je polyfone ringtones. Ja, nee, ik ging echt niet proberen om op de computer die wij thuis hadden porno op te zoeken. Ik had daar ook helemaal geen zin in. Ik weet wel dat er altijd sexcetera van die programma's op tv waren. Maar dat was natuurlijk niet hardcore, was niet echt seks.
Mm-hmm.
Ik had eigenlijk, voordat ik voor de eerste keer seks had, niet echt een idee hoe echt, ja wel zeg maar van plaatjes, maar niet echte porno.
Ja.
Niet echte porno zoals ik die nu binnen 2 keer klikken op mijn scherm kan hebben. Jonge mensen nu kunnen niet alleen maar seks vinden, maar ook gewoon alle soorten porno.
Ja.
Alle kleuren van de regenboog. Alles in het spectrum.
Mm-hmm.
Heftige porno ook. Ja, mm-hmm. Het lijkt mij dus dat je daar dan als 14, 15, misschien soms wel jonger, op je telefoon die je van je ouders hebt gekregen. Ja. Hè? Dus je kan gewoon in je bed, onder de dekens, naar dit soort dingen kijken. Ik zou doodsbang worden voordat ik de eerste keer seks had gehad. Als ik in mijn nieuwsgierigheid, en je weet hoe je als kind bent.
Uiteraard.
Als kind heb ik ook wel eens een sekslijn gebeld, omdat ik dacht, oh, spannend, gek. Ah, dat mag eigenlijk niet, weet je wel, dat.
Schattig.
Ja, als kindje zo natuurlijk meteen ophangen. Maar dit is als nu als kind, ja, wat zijn de streken? Je kan gewoon naar RedTube gaan en de meest gestoorde vorm van porno opzoeken. En dan ben je heel klein nog.
Ja. En we weten dat van de 10-jarige jongens heeft al 1/3 ooit porno gekeken.
Oh my god. En dat was toch niet een paar generaties terug?
Ja, die nieuwsgierigheid is er altijd geweest.
Ja.
Hè? En dat mag ook, hè? Het is goed om nieuwsgierig te zijn. Zo ontwikkelt je jezelf, zo leert je jezelf kennen, zo leert je de wereld rondom je kennen. Nieuwsgierigheid, ook op vlak van seksualiteit, is supergoed.
Alleen, maar is porno echt seksualiteit?
Daar kunnen we over discussiëren natuurlijk. Maar het is er.
Ja.
Het is er. Dus we zullen moeten kijken, hoe gaan we er dan mee om? En uit veel onderzoek blijkt dat porno, ook op jonge leeftijd, hoeft niet per se schadelijk te zijn voor kinderen. Het is niet dat ze daar allemaal fucked up van raken en later een heel rare seksualiteit ontwikkelen. Het is eigenlijk een beetje te vergelijken als zo met gewelddadige videogames. Ook daar is heel veel rond te doen geweest. En net zoals bij gewelddadige videogames, dat hoeft ook niet nadelig te zijn, als dat maar goed gekaderd wordt. Als je ouders maar een beetje kijken wat je doet in je videogame en zeggen van, ja, oké, maar hè, bommen op omaatjes gooien, dat doen we eigenlijk niet in de realiteit. Maar hè, voor ontspanning is dat oké. En eigenlijk is dat bij porno hetzelfde. Dat moet vooral goed gekaderd worden. Er moet iemand zijn die zegt, kijk, dat is leuk om naar te kijken. Je kunt daar opgewonden van worden of bij masturberen. Maar dat is niet de realiteit. Als 2 mensen seks gaan hebben, ziet dat er niet zo uit.
Mm-hmm.
En die stem ontbreekt. Op school hebben ze het niet over porno. Thuis hebben ze het niet.
Nog steeds niet?
Nog steeds niet.
Wauw.
Nee, nog steeds niet.
Nog steeds niet over... Nee. Ja, want ik vond het toen al, toen ik jonger was, bizar dat het enige wat je deed op school was een condoom om een banaan heen doen.
Ja.
En toen was ik al lang seksueel actief.
Uiteraard.
Ja.
Uiteraard. Het begint ook allemaal veel te laat. Als je weet inderdaad dat 1/3 van de 10-jarige jongens al porno heeft gekeken. Ja, dan moet je er eigenlijk op de leeftijd van 8 jaar al goed aan beginnen. En duidelijk aan beginnen. Tegen
spannend
dat je dat kader
wel
wat hebt. Hè?
Daar heb je toch ook wel goede boeken voor, denk ik nu?
Absoluut. Ja. Absoluut. Er zijn superveel goede boeken. En ik denk dat het vooral de ouders zijn die hier een verantwoordelijkheid in moeten nemen. Die ervoor moeten zorgen dat er over gesproken wordt. En die moeten kijken als een kind een smartphone heeft. Ik weet niet of die op 10-jarige leeftijd al hoeft te hebben, uiteraard.
Hou op, nee.
Maar als je dat dan toch beslist, dat je wel kijkt van wat beveilig ik niet. Al mogen we daar niet te naïef in zijn, natuurlijk.
Kinderen zijn ook heel slim,
tuurlijk,
natuurlijk.
Ja. En als je iets echt heel graag wilt zien, dan vinden we wel een manier om daaraan te komen. Maar het moet vooral gekaderd worden. En dat is nog een grote, grote lacune. Ik weet, als we het dan toch over seksuele opvoeding hebben, dat mijn nichtje ooit naar mij toe kwam. En ja, die weet dan dat ik seksuoloog ben natuurlijk. En die zei, Kaat, tante Kaat, mag ik eens iets vragen? Ik zeg, ja, wat is er? Ja, seks, hè? Ja, je kunt er zwanger van worden. Je kunt er vuile ziektes van krijgen. Waarom doen mensen dat eigenlijk?
Mm.
En ik dacht, ja, Goeie vraag. Mm. Want dat is iets wat ze eigenlijk vergeten te zeggen. Dat dat gewoon super tof is. Dat dat heel fijn en verbindend kan zijn. Dat dat heel veel verschillende functies heeft. Dat dat fijn is met je partner, maar dat dat ook fijn is alleen.
Ja, dat krijg je helemaal niet mee. Nee. En zo wil je wel geprogrammeerd worden.
Ja, toch?
Ja, dat het gewoon fijn is en dat het liefdevol is. Maar het lijkt me dus als man zijn dat je naar porno kijkt, oké. Maar als ik naar vrouwen kijk in porno, dan hebben we het over de gemiddelde pornofilm, dus niet porno. Ja, dat is toch als 14, 15-jarig meisje, dan denk je toch, ik blijf toch maagd tot mijn 21ste. Minstens. En dat, je ziet dat toch ook wel, dat jonge mensen op een latere leeftijd ontmaagd worden nu. Hè? Ja. Denk je niet dat dat hiermee in verbinding staat?
Ik denk dat dat daar zeker mee te maken heeft. Ik denk dat ook te maken heeft met het feit dat we steeds individualistischer worden. Dat we ook minder sociaal worden in real life. Online zijn we zeer sociaal, maar in real life neemt dat toch wel af. Dus ik denk dat dat met veel dingen te maken heeft. We hebben ook heel veel andere vrije tijdsbesteding. Vroeger had je niet zo heel veel boeiende dingen te doen. Kon je maar beter eens van bil gaan. Tegenwoordig zijn er zoveel andere mogelijkheden. Dus ik denk dat er heel veel redenen zijn. Maar ik denk inderdaad ook dat het voor jonge meisjes heel beangstigend kan zijn. Net zoals anale seks. Dat lijkt in porno doodnormaal te zijn.
Ja.
Ja, dat is niet doodnormaal. Ongeveer 1/3 van de koppels heeft anale seks, waar helemaal niks mis mee is. Als je dat graag doet, whatever floats your boat. Maar dat is wel iets waar de meisjes, vrouwen van kunnen denken, oei, en dat hoort er allemaal bij en ik weet niet of ik dat wil. En
het doet echt heel veel pijn bij mij. Echt.
Ja.
Niet normaal.
Er zijn nog vrouwen waar dat veel pijn mee doet.
Maar het is ook dat het nog steeds heerst dat een hele hoop mensen, mannen, ook denken, ik zie dat in pornofilms, dus dan moet dat bij jou ook werken. Ja. Dat is toch wel iets wat, en dat is, dat gaat ook niet weg. Maar dat is ook wat ik denk, als je dus jong bent en je kijkt naar porno, dat je gewoon een beetje een vertekend beeld ervan kan krijgen.
Ja, ik heb ooit een schaamhaarboek geschreven, dat weet je nog. En dan ben ik ook met heel veel jongeren gaan spreken. En ik sprak toen bijvoorbeeld met een jongen, die zei toen hij voor het eerst met een meisje in bed lag, dat hij gechoqueerd was dat zij schaamhaar had. Want hij dacht dat alleen mannen dat hadden, omdat in de porno die hij gezien had, hadden vrouwen nooit schaamhaar.
Wow.
Dus hij dacht echt, wat is dit? Omdat dat gewoon niet in zijn beeld zat van hoe een vrouwenlichaam eruit hoorde te zien. Of
en je ziet
zag.
Ook nergens vrouwen met schaamhaar. Nee.
Terwijl het heel natuurlijk is natuurlijk. Hè?
Wauw. Ja. En dus de vraag van Jim die we kregen. Hij heeft gelezen, de pornoverslaving komt best wel veel voor. Mm-hmm. Hoe kan je nou op een gezonde manier met porno omgaan? Is er een manier die werkt?
Ja, wat ik mijn mensen altijd aanraad in mijn praktijk is om eigenlijk maar bij de helft van de keren dat je masturbeert porno te gebruiken. Dus dat je de helft van de keren een filmpje opzet, dat je daarvan geniet, maar dat je de andere keren het gewoon ook probeert op je verbeelding te doen, op je sensaties, op je zintuigen. Omdat uiteindelijk zijn onze hersenen ons grootste erotisch orgaan. En daar maken we weinig gebruik van, hè? Want porno is zo heftig, dat komt zo heftig binnen, dat ons lichaam daar ook binnen de 3 hartslagen op reageert. Je hebt weinig anders nodig, waardoor je heel lui wordt op seksueel vlak, waardoor je hersenen ook heel lui worden op seksueel vlak. Dus ik raad altijd aan om het 50-50 te doen. Ik heb zeker niks tegen porno, maar ik vind het ook jammer als we ons erotisch kapitaal of onze erotische mogelijkheden een beetje kwijtraken. Dus dat is zeker de tip die ik zou geven. Maak uzelf niet te lui op erotisch vlak en kijk niet altijd porno.
Want heeft het invloed op je seksleven?
Ja, het kan zeker invloed hebben. Zeker mensen die overmatig porno kijken. En we merken dat de hersenen daar gewend aan raken. Dat noemen we habituatie. Waardoor dat die ook door gewone huistuin- en keukenseks minder opgewonden gaan worden.
En dat is ook niet gek.
Nee, uiteraard is dat niet gek.
Maar dat merk je toch niet, toch? Want ik kan me voorstellen dat als jij dus veel porno kijkt, man of vrouw, dat je niet 1, 2, 3 gaat merken, oh, deze seks is minder boeiend. Maar volgens mij sluipt het er ook gewoon een beetje bij in. Want de seks die je ziet is zo intens en heftig en goed gefilmd uit de goede angle. En is alleen maar pieken, alleen maar pieken. De tuinier of de loodgieter komt binnen bij vrouw. Nou, 1 groot feest. Dan kan het er zomaar bij insluipen dat je in 1 keer een soort van in de slaapkamer, maar niet genoeg bij je vriend of vriendin krijgt. En misschien ook wel denkt dat je seksleven niet goed is, terwijl dat gewoon de realiteit is.
Ja. Ja, dus dat is ook belangrijk dat we daar ook over spreken. Want wat is dan de realiteit? Want over seks wordt ook altijd gestoefd. En net over hoe vaak vrije mensen dan. Maar ook in hoeveel standjes. We weten dat de meeste koppels maar ongeveer 3 vaste standjes hebben. En dat ze daar tussen wisselen. En dat ze heus niet elke 10 dagen de Kama Sutra erbij halen. Maar dat er wel wat gewoonte seks is. Waar ook helemaal niks mis mee is. En ik denk dat we dat wat terug moeten leren appreciëren. Want dat kan ook gewoon heel fijn en bevredigend. En niet te ingewikkeld. Kan ook heel tof zijn. En dat vergeten we soms wat in onze hoogtepuntcultuur waar we in leven.
Heel mooi. Super fijn advies. Dus Jim, gewoon de helft van de tijd porno en de andere helft van de tijd je fantasie gebruiken.
Inderdaad.
Nice. Even kijken. Die doen we later.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Oké, gaan we. Hey Gwen, ik luister al een tijdje naar je podcast en I love it. Yes. Nu zie ik deze vraag voorbij komen en wil ik graag mijn kans grijpen omdat ik hier heel erg mee zit. Het is mij nog nooit gelukt om klaar te komen bij, met, van een jongen. Met mezelf heb ik hier nooit problemen mee. Ik heb een hele lieve vriend die mij gelukkig niet pusht, veroordeelt of wat dan ook. Maar we hebben echt alles al geprobeerd. Ook met voorgaande bedpartners en mijn relaties is het niet gelukt. Ik zoek me suf op het internet. Maar verder dan tips, probeer te ontspannen, kom ik niet. Want ik ontspan me suf inmiddels. Ik en mijn vriend ook zouden het echt super, super, super graag antwoord willen op dit probleem. Ik hoop dat hij wordt uitgekozen en heel graag wel anoniem. Dikke knuffel. I like... Eigenlijk een beetje omgekeerde wereld, hè? Zelf lukt het wel. Toch?
Ja,
met mezelf heb ik hier nooit problemen mee. Misschien een ander soort blokkade. Wat zou jij dit koppel aanraden als ze bij jou om advies komen vragen?
Ik zou een tweeledig antwoord geven, denk ik. Ik denk dat er 2 mogelijke manieren zijn om een oplossing te bereiken.
Ja.
Ten eerste denk ik dat het ook altijd goed is om te proberen om gewoon te masturberen zelf tijdens de seks. De meeste vrouwen, 80% van de vrouwen komt klaar door clitorale stimulatie. Het is maar 20% van de vrouwen die klaar komt door penetratie. Dus de meerderheid van de vrouwen heeft echt uitwendige stimulatie nodig om klaar te kunnen komen. Daarom dat klaarkomen tijdens penetratieseks ook niet zo gemakkelijk is, want alleen die inwendige clitoris wordt gestimuleerd en die hoek is nogal moeilijk, zoals we weten van de vorige keer. En bij de meeste standjes wordt die uitwendige clitoris bijna niet gestimuleerd. Dus ik zou haar zeker aanraden om haar clitoris zelf bij te stimuleren tijdens de penetratieseks.
Met je hand, terwijl je seks hebt.
Ja,
okay.
Met je hand.
Is ook nog heel sexy.
Ja, voilà, de meeste mannen vinden dat fantastisch.
Ja.
Dus inderdaad met je hand of met een seksspeeltje kan natuurlijk ook. Tegenwoordig heb je mooie kleine seksspeeltjes die je er gemakkelijk bij kunt nemen. Of tussen.
Of zo'n ring met zo'n trillend ding erop. Bannen.
Kan
is dat
ook, maar dan moet je als vrouw bovenop gaan.
Ja.
Want anders dan krijg je natuurlijk alleen maar die trilling als de man penetreert. En dat is gewoon super frustrerend.
Ja.
Nee, dat wilt je niet.
Ja, die heeft helemaal gelijk. Ja.
Dus als je dan bovenop gaat en jezelf over die ring kunt manoeuvreren, dan kan het nog wel interessant zijn, maar anders moet je dat niet doen. Dus ja, ik zou inderdaad aanraden om te masturberen terwijl dat hij penetreert. En als dat iets is waar ze van zegt, poeh, dat vind ik wel moeilijk, dan zit er waarschijnlijk ook een stukje mentale blokkade, dat ze niet echt durft los te laten waar haar vriend bij is. Mm-hmm. En we weten dat dat iets is waar sommige vrouwen wel schrik van hebben. Want ja, als je klaarkomt, dan heb je even geen controle meer over jezelf natuurlijk. Dus ja, hoe ziet je er dan uit? En welke geluiden maak je? En ziet je er nog wel flatterend uit? En zit je dan wel ladylike? Als je het goed doet, niet. Maar het is wel iets waar dat vrouwen mee in zitten. En dan raad ik vaak aan om zo'n beetje een weg daarnaartoe uit te zoeken. Dus dat je dan bijvoorbeeld zegt van oké, masturberen lukt al. Masturbeer dan eens wanneer je vriend in hetzelfde huis is. En als dat gaat, oké, masturbeer dan eens terwijl dat jij bijvoorbeeld in de slaapkamer zit en hij in de badkamer erlangs als hij dichterbij is. En daarna masturbeer dan eens terwijl hij in de slaapkamer is en jij ook, maar met het licht uit en hij zit een stukje van u af. En als dat gaat, oké, masturbeer dan eens en kus ondertussen om het zo op te bouwen en die drempel steeds lager te maken naar het feit van ik ben hier niet meer alleen, iemand kan mij zien, iemand kan mij horen. En daar een stukje naar toe te werken, zeg maar.
Wauw, oké. Dit is gewoon heel erg leuk huiswerk,
ja, toch?
Denk ik. Ja. Hey, en als je het leuk vindt, anoniem, doe even een update of het lukt. En ook misschien, hè, als ik hier zo naar kijk, gewoon soms ook gewoon even helemaal loslaten, toch? Want ik kan me voorstellen als dit een soort van, ik merk een beetje de wanhoop uit deze vraag, een soort van hunt naar het orgasme, dat je ook een stukje opwinding kan missen doordat er zoveel frustratie in zit.
Ja, dan komt je weer in je hoofd, hè? Daar zijn we weer. Maar als je zo bezig bent met lukt het nu wel en misschien moeten we het zo doen, misschien moeten we het zo eens aanpakken, dan ben je ook niet meer aan het voelen.
Ja.
Dus ik denk als je ook merkt als vrouw dat je in je hoofd verdwijnt, dat het dan heel helpend kan zijn om op je zintuigen te focussen. Want uiteindelijk, je zintuigen verbinden ons lichaam met de buitenwereld. Mm-hmm. Dus op zo'n moment echt te denken van, oh, nee, ik ben weer ontsnapt. Hier komen.
Ja.
Goed, op dit moment. Wat ruik ik? Wat proef ik? Wat voel ik? Wat hoor ik? En dat gaat u wat terug in de sensatie brengen.
Dat is een hele
en dat,
goede.
Is ook heel belangrijk, hè?
Ja. En het haalt je gewoon meteen naar het nu.
Ja,
wat
absoluut.
Ruik ik? Wat zie ik? Wat voel ik? Oh, nice. Ja, en dan haal je het meteen uit je hoofd.
Ja.
Nice. Ja, oké. Leuke. Ze zijn allemaal leuk. Mm-hmm. Mijn vriend en ik zitten vast in een sleur van werk en een peuter die 's nachts spookt bij ons in bed kruipt. Intimiteit is ver te zoeken en dat maakt me onzeker. Daardoor wordt de stap steeds groter. Heb je tips voor een eerste move? Ja, oké, dat vind ik ook een lastige. Want je wil dat het spontaan gebeurt, maar ja, hallo. In het begin, als je net verliefd bent, is die spontaniteit is dan makkelijker. Maar ja, ik woon inmiddels ook al een paar jaar samen. Mm. Ja, dat is toch niet dat je ze in een konijnenpak om de deur en dan zo'n sexy bunny suit, hè? Achter de deur staat te wachten, zo, haha. Wat kan je doen om de eerste move te maken en dat het dan toch een beetje een soort van huistuin- en keukenproof is?
Ja. Ja, we hadden het vorige keer al over seks inplannen of een erotisch moment inplannen. Ja. Daar blijf ik wel nog altijd heel veel voorstander van. Zeker als er kindjes zijn. Ja, uw raamwerk van mogelijkheden is zo beperkt.
Ja.
Als je dan ook nog eens gaat wachten tot één van uw tweeën, of liefst jij allebei, op zo één van die weinige momenten allebei zin in seks heeft, dan gaat je gewoon nog super lang kunnen wachten.
En je hebt toch ook heel vaak gewoon niet zin in seks totdat je
bezig bent?
Ja. Uiteraard. Ja, want het is natuurlijk een ding, hè. Je kan niet zeggen, je moet maar zin maken. Maar de kans dat jij op de bank zit en in één keer denkt, zo supergeil, dat gebeurt niet. Want je, nee. En vooral wij vrouwen, bij ons vrouwen is het anders, je moet wel gaan beginnen. Ja. En dat vertrouwen moet je soort van hebben.
Ja, absoluut. Ja, ik denk ook inderdaad dat zin maken, dat er ook helemaal niks mis mee is. Want dat lijkt zoiets negatief te zijn. Mm-hmm. Nu, ik vind vooral wel dat je zin moet maken voor jezelf.
Ja.
Niet voor je partner, maar gewoon omdat het zelf ook fijner is om een goed seksleven te hebben, om goed in je vel te zitten, om daar zelf zeker over te zijn in plaats van je daar schuldig over te moeten voelen.
Mm-hmm.
En waar ik vaak een onderscheid in maak, is zo in de soorten zin die je kunt hebben. Want heel vaak denken wij, ik heb zin of ik heb geen zin.
Ja.
En als ik zin heb, zeg ik ja. En als ik geen zin heb, zeg ik nee. En that's it. En ik denk dat we daarmee heel veel kansen laten liggen. Hoe dat ik het zie, is dat je eigenlijk drie categorieën hebt. Je hebt zin in seks. Je bent seksueel neutraal, zoals wij nu waarschijnlijk allebei zijn. Je bent seksueel neutraal. Of je hebt tegenzin. En ik denk, als je zin hebt, ja, dan zou je inderdaad kunnen vrijen. Als je tegenzin hebt, moet je nooit vrijen, want dan gaat als een boemerang in je gezicht komen. Maar die grootste categorie is de categorie waarin we seksueel neutraal zijn. En onderzoek geeft aan, als je dan begint te vrijen, dus echt tactiel weer en met onze zintuigen, dan na een tiental minuten komt bij quasi iedereen de zin.
Nice.
Dus ik werk vaak in mijn praktijk met de 10-minuten-regel, ja. Waarbij ik zeg, kijk, als uw partner initiatief neemt, zeg niet standaard, ah nee, ik heb hoofdpijn. Of ah nee, we moeten morgen vroeg op. Of ah nee, ze hebben slechte kleuter hier weer. Heel vaak zeggen we automatisch nee, zonder dat we eigenlijk even afchecken bij onszelf. Van, heb ik eigenlijk zin? Of zou ik zin kunnen krijgen? Meestal staan we daar niet bij stil. Zeggen gewoon automatisch nee. Dus ik daag mijn mensen altijd uit om die automatische nee in de vuilbak te gooien. En gewoon, als we geen tegenzin hebben, ja, onze partner 10 minuten de tijd te geven. En dan is het aan hem of haar om het slim aan te pakken, zodat zijn kans op succes het grootste is. Maar zo niet automatisch nee zeggen en u er gewoon al voor openstellen, dat kan al een heel groot verschil maken.
En je kan ook altijd nog terug, toch?
Tuurlijk!
Aan die 10 minuten. Als je dan aan het einde van die 10 minuten denkt, ja, dit werkt gewoon vandaag echt
geen
niet voor
probleem.
Mij. En dat moet je gewoon bespreekbaar kunnen maken. Maar heel interessant wel. Die 10 minuten, daar kan het gebeuren. En verwacht niet dat je helemaal hitsig door het huis moest lopen. Maar dat is toch een beetje het beeld dat we wel hebben. Hè?
Ja.
Dat je echt denkt, wauw, ik heb er zoveel zin in. Ik ben zo geil. Nee.
En zo werkt het niet. Hè?
Waarom denken wij dat?
Ja, we denken dat, volgens mij, omdat een groot beeld van ons, van hoe seksualiteit eruit hoort te zien, gebaseerd is op mannelijke seksualiteit. En mannen hebben 7 tot 8 keer zoveel testosteron als ons, wat ervoor zorgt dat die veel meer zin in seks hebben.
Mm-hmm.
Dat is ook waarom dat wij, als we verliefd zijn, meer zin in seks hebben, want dan maken we ook meer testosteron aan. Maar na 6 maanden tot 2 jaar, als die verliefdheid over is, dan vallen al die levels, al die hormonen terug naar een normaal niveau. En dan hebben we als vrouw niet meer veel testosteron in ons bloed, niet meer veel zin spontaan in seks. We hebben dan eerder receptieve zin. Wat wil zeggen? Ik ben receptief voor prikkels. En als ik de juiste prikkels krijg, dan kan ik zin krijgen.
Mm-hmm.
En ik denk dat heel belangrijk is. Vroeger dachten we altijd dat seks begon met opwinding, verlangen. En dan kon alles starten. Maar eigenlijk begint seks met het toelaten van prikkels. En dat is oké. Dat is oké. Dat is niet minder waardig aan spontane zin of
nee.
Zo. Dat is helemaal oké. Maar je moet je ervoor openstellen. En je moet op zoek gaan naar de juiste prikkels. En dan is het al een mindere uitdaging.
Ja, dus gewoon de deur op een kiertje zetten. Ook als je soms denkt, nee, nu niet, want druk.
Nu ben ik bezig.
Kom maar.
En ook denk ik dat je daar een realistisch beeld op moet hebben. Want ik denk dat heel veel vrouwen hebben dan zo van, ah nee, maar ik moet morgen weer om 6 uur op en dit en dat. En dan denk ik, ja, een vrijpartij die duurt gemiddeld 10, 11, 12 minuten. Zo lang zit je ook op je gsm. Of gewoon die extra Netflix-aflevering duurt langer als dat een gemiddelde vrijpartij duurt.
Ja.
Dus ik denk ook vaak dat we daar in ons hoofd zo'n gigantische berg van maken. Dat we denken, oh nee, toch niet dat, nu. Maar eigenlijk is dat maar een heuveltje, hè. Dat is niet dat uren duurt of dat je dat ik weet niet hoe inspannend is.
Ja. Het is ook een soort van self-care, hè. Dus het is ook, je gaat je er zelf ook lekkerder door voelen. Je wordt er zelf verzekerd. Het is niet alleen maar de daad in bed. Maar het betaalt zich ook op andere manieren uit.
Absoluut.
En ik zeg echt niet dat ik de meest hitsige persoon op aarde ben. Die altijd aan een liaan door de slaapkamer heen slingert. Hoor. Absoluut niet. Maar wat je zegt, dat komt wel echt binnen. En je klikt precies op al die punten die ik ook in de vragen terug zie komen.
Nee.
En die deur op een kier zetten. Ja. Gooi hem niet meteen dicht. Nice. Dan gaan we door naar de volgende. Nee, we gaan deze doen. Woehoe. Ik ben een... Oh, nee. Lief, ik ben een gast. Ik ben een meid, vrouw van 28 jaar. Ik zit 2,5 jaar in een relatie met een man van 28 jaar. Allebei even oud. En zijn seksdrive was na een half jaar al een stuk minder dan die van mij. Uiteindelijk is dit gezakt naar 1 keer per maand. Zelf heb ik elke dag de behoefte, maar wekelijks zou ik nog mee om kunnen gaan. Ik probeer dit al een tijd lang te accepteren omdat hij zegt dat hij er niks aan kan doen en dat het niet aan mij ligt. Maar ik merk dat ik dit niet meer volhoud. Hoe kan ik hiermee omgaan? Kan hij van mij verwachten dat ik mij moet aanpassen aan degene met het minste hoge libido? Of moet ik van hem verwachten dat hij er iets aan gaat doen en zo ja, wat? Hij wil er niet over praten en zegt dat er ook niets aan valt te doen behalve acceptatie van mij. Liefst een ongelukkige vrouw. Ik zou bijna zeggen een ongelukkige huisvrouw. Ja, ook een heel ander verhaal weer. Zij heeft onwijs veel zin, hij wat minder. Wat kan ze hier het beste aan doen? Ik heb ook wel dit meegemaakt meerdere keren. En wat ik aan mezelf merk dus, is dat als een man een laag libido heeft, dat ik juist meer zin krijg. Is dat normaal?
Ja, daar hoor ik soms nog wel, omdat je dan ook minder die druk voelt. Hè? Als een man veel meer zin heeft, dan voelt je die druk.
Ja.
Terwijl als hij veel minder zin heeft, valt die druk helemaal weg. En dan kun je ook veel meer naar jezelf luisteren.
En jagen.
Raken en jagen. Dus dat is absoluut zo. En dat is iets wat ik heel vaak trouwens in mijn praktijk zie. Ik zie in mijn praktijk meer vrouwen met meer zin dan hun man, dan dat ik mannen zie met meer zin dan een vrouw.
Okay.
Ik denk dat vooral te maken heeft met het feit dat er ook nog een heel groot taboe op zit.
Mm-hmm.
Weet je, een vrouw die minder zin heeft, dat vinden we heel normaal. En dan kunnen we s'avonds op café weer zeggen, ha, die van ons had gisteren weer kop in. Dat is heel normaal, daar kijkt niemand van op. Maar een vrouw die een man heeft, die minder zin heeft, daar zit wel nog taboe op. En dat zorgt er ook voor dat iets heel raar doet met vrouwen. Veel vrouwen worden dan heel onzeker en denken dan, oei, doe ik dan iets niet goed? Of ben ik niet sexy genoeg? Of zou ik toch niet moeten afvallen? Wat allemaal bullshit is natuurlijk. Maar dat is wel iets wat vrouwen doen. Vrouwen maken daar iets persoonlijk van, terwijl dat zeker niet per se het geval is. Nu, wat ik een hele moeilijke vind, Gwen, in de vraag van deze dame, is dat haar vriend er niet over wil praten? Dat hij zegt, accepteer het maar. En dan denk ik, ja, dan kan ik hier aankomen met al mijn goede raad.
Mm-hmm.
Dat gaat geen zin hebben, hè? Want haar vriend wil er niet over praten. En ik persoonlijk vind niet dat zij dit maar moet accepteren. Want ik denk, onze sensualiteit is ook super krachtig, hè? Als je echt zo in je seksualiteit staat, dat heeft ook echt een bepaalde kracht. Zo die sensuele vrouw in je kunnen omarmen, dat is iets heel mooi. En ik vind niet dat iemand anders u dat mag afpakken. Dat die mag zeggen, ja, accepteer het maar, hè. Zo werkt het in mijn wereld niet.
Mm-hmm.
Natuurlijk, de kans dat uw partner evenveel zin heeft als u is klein. Die gaat altijd meer of minder zin hebben, want je bent twee verschillende personen.
Je bent geen tweeling.
Voilà.
Is okay.
Dus dat is heel logisch. Maar ik denk, in elke goede relatie moeten we daarover communiceren. En moeten kijken van, hoe vinden we iets waar we ons allebei goed bij voelen. En gewoon opleggen, ja, zo ben ik, accepteer het maar. Ik vind dat eigenlijk weinig liefdevol.
Mm-hmm, ja.
Dat ik denk, oei, je wilt toch dat je partner gelukkig is? Ook op seksueel vlak.
Mm-hmm.
Vooral op seksueel vlak. Want de meeste mensen hebben tegenwoordig een monogaam huwelijk of een monogame relatie. Wij verwachten dat onze partner alleen met ons seks heeft. Ja, dan denk ik dat het nog extra belangrijk is om op seksueel vlak op zoek te gaan naar de middenweg. Want als je verschilt qua interesses, hè, uw vrouw kan nog altijd met haar beste vriend of met haar vriendin naar een museum gaan, zeg maar iets. Maar seks mag ze dan alleen met u hebben en dan zegt je, accepteer het maar.
Mm-hmm.
Dan beknot je eigenlijk de seksualiteit van uw partner.
Mm-hmm.
Dat moet je niet willen doen, denk ik. Dus ik zou het nog eens opgooien bij haar partner en aangeven dat het echt belangrijk is en dat je op zoek wilt gaan naar een oplossing. Eventueel naar een seksuologe gaan. Maar als zij hier zo stubborn in blijft, ja, zou ik zelfs de relatie durven heroverwegen. En ik, mm-hmm. ik weet dat dat een groot iets is om te zeggen, maar ik vind seksualiteit een hoog goed en dan mocht je niet zomaar afschrijven.
En misschien ook, het komt niet zo vaak voor, hè, dat een vrouw meer zin heeft, dat hij het ook een beetje afschrijft als een soort van luxe probleem. Weet je, als een man veel meer zin heeft, dan is het echt jullie probleem, mm-hmm. lees ik vaak terug. En als een vrouw dan meer seks wil, dan is het, ja, dat is dan een luxe probleem, dat komt ook niet zo vaak voor.
Eigenlijk is het altijd het probleem van de vrouw, hè?
Ja.
Als ze te weinig zin heeft, als ze te veel zin heeft, is het altijd het probleem van de vrouw.
Ja.
Terwijl het is altijd een koppelprobleem.
Mm-hmm.
Want er zit gewoon een verschil tussen de twee partners. En seks heb je met twee. Dus het is altijd een koppelprobleem.
Yes. Ja, ja, we gaan met elkaar kletsen erover. Mm. Maar sowieso, als ergens niet over gepraat kan worden, het is voor jou wel een probleem. Ja, ga met elkaar erover kletsen. En misschien, ja, geef aan dat het echt voor jou zo'n onwijs groot probleem is en dat je er echt last van hebt.
Mm-hmm.
Als hij daar niet naar luistert, ja. Kijk, jij zegt het ook, hè. En jij hebt er echt veel verstand van. Maar ja, ik zou het ook een moeilijke situatie vinden. Als hij dan zegt, ja, maar de, ook al heb je daar een probleem mee. Dit is gewoon klaar. Dus zoek het maar uit.
Ja.
Nee, werkt niet.
Nee.
Oké. Okay. Nee. Intens advies. Maar ja, ik vind echt dat jullie er lekker samen over moeten kletsen. Want dit op lange termijn maakt jou niet gelukkig. En op veel meer vlakken,
nee,
denk ik.
En wat gaat er dan gebeuren als ze toch samen wil blijven? Ooit gaat ze vreemd gaan, hè?
Mm-hmm.
Dat is een basisbehoefte, hè? Ooit gaat ze vreemd gaan en dan is zij het geweest, hè? Dan gaat zij de schuldige zijn, hè?
Ja.
Ja, dat mag niet, hè?
Nee, moet je niet willen. Ik heb een volgende ingesproken vraag. Een hele leuke. Mm-hmm. Again.
Benieuwd.
Even kijken, hoor. Wacht. Want waar ben je? Waar ben je? Ja.
Je weet de spanning wel op te bouwen.
Oh, wacht. Nee, dat is me niet. Ja. Die hebben we al gehad. Oké, ik moet hem nu even zoeken. Heb ik die naam? Oh nee, wacht. Dit is er dan wel.
Hmm.
Ja, dit is er wel. Okay. Maar waar is de voice note? Sommige mensen sturen mij namelijk heel veel berichtjes onder die voice. En dus dan zag ik hem niet staan. Maar ik heb hem.
Oké.
Hoi, Gwen en gast. Hier een vraag van een trouwe kijker van je superleuke podcast.
Oh.
Ik ervaar geen problemen op het gebied van, ik noem het even standaard of gewone seks. Mijn probleem ligt juist in dat ik voel dat ik de behoefte heb aan een aanvulling hierop. Omdat ik het gevoel heb dat het standaard gebied voor mij onvoldoende is. En zo ook voor een langdurige relatie. Ik heb me ook wel wat verdiept in tantra. Heb jij als seksuoloog daarnaast nog advies voor mij als beginner in deze zoektocht? En ben je zelf bekend met zoiets als tantra? Veel liefs en keep up the good work.
Yay! Nou, mooie vraag, toch?
Ja. Yeah, yeah.
Wat zijn voor haar de eerste stappen? Wat kan ze het beste doen? Hoe kan je je horizon verbreden?
Ik denk een eerste goede stap is altijd op zoek te gaan naar zo breed mogelijke prikkels. En vaak denken we dan aan porno. Maar ik ben zelf ook wel heel grote voorstander van inderdaad erotische podcast of literatuur, erotische verhalen. Omdat dat een heel veilige manier is om te experimenteren. En je kunt bijvoorbeeld heel veel vrouwen, 70% van de vrouwen, fantaseert over BDSM,
ja.
Dan kan het heel interessant zijn om verschillende verhalen rond BDSM te lezen en te kijken van oké, waar reageert mijn lichaam nu op? Waar raak ik door geprikkeld? En dat is een super veilige manier. Terwijl als je al meteen een of andere BDSM-kerker begeeft om het eens even uit te gaan zoeken, ja, dat zijn veel heftigere prikkels. Dan heb je ook veel meer risico op kwetsuren, emotioneel, lichamelijk, seksueel.
Emotioneel, net zo belangrijk, ja.
Absoluut. Dus ik raad altijd aan, begin met zo klein mogelijke stapjes. Ga eerst gewoon een beetje op zoek naar prikkels van buitenaf, zonder dat je er zelf iets actief in moet doen.
Mm-hmm.
Dus ga op zoek naar die prikkels, kijk hoe je lichaam reageert en ga dan je prikkels telkens verfijnen tot je denkt, ja, dit is hier zo precies toch wel een subcategorie die mij heel veel aanspreekt. Als je die gevonden hebt, dan denk je dat het zeker kan om er ook stappen in te zetten. Maar ook daarbij denk ik, maak zo kleine mogelijke stappen. Ik zie in mijn praktijk heel veel mensen die ook benieuwd zijn naar partnerruil, naar parenclubs. Waar ik, again, helemaal niks op tegen heb. Whatever floats your boat. Maar hè, in onze fantasie is dat natuurlijk iets heel anders dan een realiteit.
Dat lijkt mij dus ook bij een parenclub.
Absoluut.
Als je dit in een film ziet, dan is het één grote mooie gepolijste film. Maar een parenclub in het echt is natuurlijk gewoon wel echt anders.
Ja, inderdaad. Dus ik raad mensen dan bijvoorbeeld ook heel goed na. Doe online heel goed je research tot je een club gevonden hebt waar je goed bij voelt. Als je dan gaat bijvoorbeeld, spreek dan met je partner ook af. We gaan helemaal niets met anderen doen. Geen kussen, zeker geen heftigere dingen. Houd het gewoon bij jezelf en kijk daarna, wat heeft dit met ons gedaan? Hoe voelde het voor mij? Hoe voelde het voor u? En als dat goed gaat, kun je weer een stapje verder gaan. Maar mensen zijn dan vaak geneigd om zich er volop in te werpen. En je weet nooit wat het gaat doen. Het kan nog zo geil zijn in je gedachten. de kans is reëel dat het tegenvalt in de praktijk. En als je er dan volop ingesmeten hebt, ja, dan moet je het er daarna wel mee zien te dealen, wanneer dat heel simpel is. Dus ik denk experimenteren, verkennen. Er zijn zoveel fantastische, mooie, leuke, spannende dingen te doen. Maar je kunt beter een te klein stapje nemen en misschien een beetje gefrustreerd zijn en snel een volgend stapje nemen, dan dat je een te grote stap neemt en achteraf met kwetsuren ook in je relatie. Zit.
Dus ze heeft het ook over tantra. Ben jij bekend met tantra?
Nee, ik ben niet super bekend met tantra. Ik heb daar het geduld niet voor.
Ik ook niet. Ik ook niet. En tantra is vaak, en ik weet er echt heel weinig van af, hè, jongens. Maar tantra is vaak wel in groepsvorm.
Ja, de workshops, hè? Die zijn vaak in groepsvorm.
Ik ben wel ooit in een soort van ding beland ergens. Wat een soort, nou ja, ik ga verder geen namen noemen.
Het klinkt maar wel heel interessant.
Ja, nee, maar het is niet. Ik was daar met mijn vriend. Daar kon je allerlei dingen doen. En we hadden gehoord dat het een soort van kennismaking met tantra was. En dat was toch echt wel wat intenser. En het was gewoon in Nederland. En er waren gewoon vet veel mensen. Ik voelde me echt zo niet op mijn gemak. Wij zaten zo op elkaar. Zo. En we moesten zo hard lachen. En ik had hem meegenomen. En toen zei, het is gewoon leuk. Weet je, zo interessant. Leren we erover. Ja. Maar het was echt niet een soort van basic tantra. Iedereen zat echt op elkaar en iedereen ging er helemaal voor. En dat was helemaal niet onze intentie. Maar je gaat ook niet weglopen.
Mm-hmm.
En ik voelde me zo ongemakkelijk. Toen dacht ik wel, ja, ik heb wel het gevoel dat dit sowieso, dat soort dingen met z'n allen in groepsvorm buiten de slaapkamer, ja, dat is echt niet mijn ding. Dan kan ik echt niet loslaten. Dus wij hebben heel hard gelachen. En ook echt, dit is ook echt een typisch weer iets voor mij, dat ik denk, kom, we laten. En dit was gewoon een plek waar je ook kon mediteren en van alles kon
doen.
Dat
je vriend zich toch altijd laat omlullen. Die
hij
zou toch
het
ondertussen zo moeten
grappig
weten.
Oh mijn god, al die oefeningen en die geluiden en dat en dan, nee. En ik was ook gewoon de ergste nog met de blokkade, dat ik dacht, ik moet hier weg. Dit is helemaal kut dit. Maar ik geloof wel dat tantra heel erg mooi kan zijn. De verhalen die ik daarvan hoor zijn ook echt prachtig.
Mm-hmm.
Ik heb daar gewoon echt niet ervaring mee. En ook geen geduld voor. Ik geloof er wel in dat als je eenmaal dat pad gaat bewandelen, dat seks een extra dimensie kan krijgen.
Absoluut, dat denk ik ook.
Dat denk ik wel echt. Maar ga ervoor. Ik heb geen ervaring ermee, maar deel wel hoe jij dat ervaart en wat je zoektocht is. Want ik vind het heel leuk. Ik weet zeker dat we nog meer afleveringen over seks gaan maken. Dan vind ik het heel leuk om wat opvolgers te hebben. Hey, en wie weet heb ik inmiddels wel ervaring met tantra.
Wie weet.
Ik zie het echt niet gebeuren. Nee, ik zie dat echt niet gebeuren. Dan heb ik een afsluiter. Ik heb nog veel meer vragen, maar we gaan hem met deze afsluiten, jongens. Okay. Ik moet wel even zeggen dat ik het echt heel leuk vind.
Ja, hè?
Ik vind het echt top.
Leuk.
Echt heel leuk. Hey. Mijn vriend wil altijd dat ik hem pijp. Hij heeft mij nog nooit gebeft en vingert mij bijna nooit. Pam, pam, pam. Ik ben ook nog nooit klaargekomen tijdens onze seks. Als ik zeg dat ik hem liever niet pijp, heeft hij hier totaal geen begrip voor. Zijn vorige relaties en flinks deden dit volgens hem namelijk altijd. En hij vindt dat normaal en zelfs standaard. Ook al vertel ik dan waarom, en dat vind ik nooit iets terug. En dat ik ook nooit iets terug mag verwachten van hem, heeft hij hier geen begrip voor. Wat kan het beste doen? Sorry, ik krijg helemaal kortsluiting hiervan. Wat kan ik nu het beste doen in deze situatie? We zijn hier namelijk allebei niet blij mee. Ja, hallo.
Mijn advies blijft staan, denk ik.
Wat is dit nou voor een ouwe hoer?
Ja.
Wat is dit? Ja, sorry hoor, maar dit is niet hoe een relatie werkt.
Nee, dat is niet oké.
Dit is geen partnerschap. Nee. Je bent toch een team?
Ja. Ja. En dit is ook echt weer het toonbeeld van seksualiteit en functie van de man. Hè? De man wil graag gepijpt worden, de man wil liever niet beffen. Alles wat de man wel of niet wil doen, daar wordt naar gehandeld. En de vrouw is eigenlijk gewoon de uitvoerder, hè? Seksueel genot van een vrouw is niet belangrijk. Natuurlijk is ze nog nooit klaargekomen. Als er niet gebeft wordt en niet gevingerd wordt, dan moet ze klaarkomen. Dat komt niet uit de lucht vallen, hè? Ja. Dus hiervan denk ik echt, ja, dit is niet oké. Okay. En dit zou ik gewoon ook echt niet pikken als ik van haar was. Dit voelt ook zo, qua machtsverhouding lijkt daar bijna iets niet juist te zitten. Dat die man zegt, maakt niet uit dat je dat niet graag doet, doe het toch maar, want het hoort erbij. Ik vind echt dat hij zich bijna autoritair opstelt, waardoor zij zich automatisch lager opstelt.
Ja, want er is zoveel aan de hand hier. Kijk, als jij niet gebeft of gevingerd wordt en je wil dat wel. En hij wil dat niet. Dan vind ik ook andersom. Als jij hem niet wil pijpen, dan gebeurt dat ook niet. Dan is het weer een beetje in balans, toch? Jij moet ook niks tegen je zin in gaan doen.
Maar dan kun je wel op zoek gaan, hè? Waarom wil hij dat niet doen?
Precies, vindt daar ben ik ook benieuwd
lekker,
naar.
Of weet hij gewoon niet wat hij moet doen? Of werd hij er onzeker van? Of vindt hij dat zelf niet stimulerend genoeg? Wat houdt hem tegen? Want dan kun je samen op zoek gaan en dan kun je daarin gaan experimenteren. En als hij het uiteindelijk nog altijd niet leuk vindt, oké. Maar je kunt toch niet op voorhand al zeggen, dit vind ik niet leuk.
Nee, en ook het klaarkomen, dat blijft dus ook uit. Wat heel logisch te herleiden is naartoe. En het is voor hem toch ook heel leuk dat jij klaarkomt.
Ja, je wilt toch dat je partner wilt dat jij klaarkomt.
Geef hem maar even mijn nummer, dan kan ik wel even met hem kletsen. Nee, ik word gewoon heel boos hiervan.
Ja.
Maar vooral ook dat er gewoon niet geluisterd wordt. Wel eisen worden gesteld. En dat zij ook niet eens klaarkomt. Ja. En dat je dus zo'n vraag moet stellen, terwijl lieverd... Nou, het zal ongetwijfeld vaker voorkomen. Maar jij weet heel goed wat je wil. Je geeft dat ook netjes aan. Je wilt dat met hem bespreken. Ga nog gewoon eens een keertje met hem het gesprek aan. Lijkt mij dan.
Ja.
En ga eens vragen waarom hij dat niet wil.
En sla op tafel. Je mocht hem hier niet mee laten wegkomen. Want dat is toch iets wat wij als vrouw nog wel hebben. Hè? Wij schikken ons dan daarin. En ik denk dat niet oké is. Seksualiteit is niet iets om je in te schikken. Seksualiteit moet leuk zijn voor u allebei. Dus ik vind, hier mocht je echt wel een punt van maken.
Ja, en het zou misschien dus ook wel onzekerheid kunnen zijn. Hè? Waarschijnlijk bij hem. Mm. Dat hij dat dan eng vindt of zo. Of dat hij niet weet wat hij moet doen. Maar als jij weet wat er in zijn hoofd omgaat, kan je hem ook helpen. Want bijvoorbeeld met een speeltje is alweer heel anders. Yeah. En dan rustig inleiden. Ja, Kaat, even kort en bondig het advies dat je geeft.
Sla op tafel. En anders maak het uit. Sorry.
Ja, ik sluit me daarbij aan. Gaan we nog één vraag doen? Wacht even, ik heb er zoveel. Oké, ja, dit is ook weer een hele andere, wel libido gericht. We gaan gewoon niet meer afsluiten. Hey Gwen en gast, seksuoloog. Gwen, ten eerste, ik vind het echt zo vet dat je dit bent gaan doen en ik luister je podcast heel graag. Oh, dankjewel. Vraag, mijn vriend en ik proberen al 2 jaar zwanger te worden, waarvan een half jaar met hulp in het ziekenhuis. Zowel aan zijn kant als bij mij is er een uitdaging qua vruchtbaarheid. Nu heeft dit hele traject ons libido en daarmee ons seksleven redelijk verstoord. Onze laatste keer was in maart. In november gaan we samen een tantra weekend proberen. Hebben jullie ondertussen tips? Liefst. Kan ik me zo voorstellen.
Ja, dat is bij heel, heel veel mensen.
Ja?
Als ik koppels zie waar dat de seksualiteit heel beladen geworden is, is een van mijn standaardvragen als ze kinderen hebben, hoe zijn die kinderen verwekt? En quasi altijd zit je dat er vruchtbaarheidsproblemen achter schuil gaan. Omdat je al 2 jaar aan het proberen bent. Het eerste half jaar is het misschien nog wel leuk en spannend. Maar daarna gaat je toch al snel ovulatietesten doen. En dan moet er nu gevreeën worden. Ja, nee, echt nu. Wat natuurlijk helemaal niet geil is. Het wordt prestatie. Jij bent niet opgewonden, hij is niet opgewonden. Maar je moet opgewonden zijn, want dan is er geen erectie. Dus het wordt echt zo'n ding. En dan zie je heel vaak, als er dan hulp van het ziekenhuis, de medische mannenmolen, wordt ingeschakeld, dan zijn koppels ook heel blij dat ze even niet meer moeten. Dat ze even gewoon niet meer moeten. En dan zie je dat de seksualiteit ook vaak even stilvalt. Dus je zegt, oké, daar zijn we vanaf. Wat spijtig is, natuurlijk. Wat ik zo'n koppel zou aanraden, ja, dat tantra weekend, fantastisch.
Ja,
ga ervoor.
Heerlijk.
Ik hoop dat je bij een andere club als Gwen terechtkomt.
Nee, die club is misschien voor jullie wel heel erg goed. Ik was gewoon niet klaar om dit te doen met allemaal mensen in Nederland. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat als je over connectie praat, wat ik van tantra weet, die connectie samen, die wordt gelegd. Maar wat kan je in de tussentijd dan doen? Om dat dan even te vergeten en in de koelkast te zetten.
Wat ik zou doen, moest ik het koppel bij mij in de praktijk hebben, is ik zou waarschijnlijk een penetratieverbod opleggen.
Wow.
Ja, ik zou waarschijnlijk zeggen, tussen nu en volgende keer dat we elkaar zien, de komende maand, 2 maanden, geen penetratie. Niets.
Waarom?
Om die druk ervan af te halen. Want penetratie zorgt ervoor dat je als vrouw opgewonden moet zijn en je moet vochtig zijn.
Oh.
En hij moet die erectie hebben. En dat maakt het heel beladen. En het is waarschijnlijk voor hun anderhalf jaar super beladen geweest. Want toen moest er penetratie zijn. Want zonder penetratie geen kind. En we willen een kind, dus er moet hier gepenetreerd worden. Ik zou dus juist het tegenovergestelde doen. Ik zou zeggen, we doen een penetratieverbod. En alle andere dingen op seksueel vlak zijn toegestaan. Dus ga elkaar masturberen. Ga elkaar masseren. Ga terug echt fysiek met elkaar bezig zijn. Zonder ook dat je de schrik moet hebben van... Ah, straks krijgt hij een erectie en dan moet er iets mee. Of ja, nu wilt zij misschien. Want dan komen we weer in ons hoofd terecht waar we niet willen zitten. Dus ik zou echt even zeggen, vergeet die penetratie. Vergeet die platte seksualiteit. En zet gewoon in op intimiteit, op dagdagelijkse intimiteit. Ga daar eens terug van genieten. En als dat hersteld is, hebben we een veel betere voedingsbodem om eventueel op termijn terug de stap naar penetratie te pakken.
Nice. En zo zie je maar, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden. Is dat een goede uitspraak?
Ja, dat is een goede uitspraak.
En dat een hele hoop mensen ook kampen met libido-problemen, maar dat het niet allemaal over één kam te scheren is. Er zijn overal andere oplossingen voor. En dat er ook oplossingen voor zijn.
Absoluut.
Want dit zijn allemaal niet per se dingen die je online kan vinden. Is even een Google search. Terwijl er zijn dus mensen, we lieven allemaal, die denken, nou, ik heb misschien ook nog een ander probleem. Er zijn mensen die je daarbij kunnen helpen. En een gesprek met een seksuoloog is net zo relaxed als een coach die je helpt.
Ja,
of een psycholoog.
Absoluut.
Er zijn allemaal van die hele mooie oplossingen voor. Ik vind het echt heel mooi om te horen hoe jij voor... Want ik dacht nog best wel vaak dat... Oké, misschien lijkt deze vraag iets te veel op die andere vraag. Ze zijn subtiel anders. Maar dat je overal ander advies voor hebt.
Ja, elk probleem is ook net iets anders. Hè? En elk koppel is net iets anders. Dus het is altijd een beetje maatwerk en zoeken wat zou voor deze mensen kunnen helpen.
Ja, en ik wens jullie heel veel plezier op jullie Tantra Weekend.
Ja, hou ons op de hoogte. Hè?
Hou ons op de hoogte en heel veel succes met alles. En bedankt voor het insturen van deze mooie vraag. Voor iedereen eigenlijk. Bedankt voor jullie openheid, jullie kwetsbaarheid. En ja, ik kom een beetje terug van... Wat ik dacht, met z'n allen de podcast. Ja, dat is een hele hoop, maar misschien niet te veel seks. Nou jongens, we gaan gewoon zeker meer afleveringen over seks maken. En dan was dit de allerbeste inleiding met jou, Kaat. Want ik ben fan van je en dat ben ik altijd al geweest. Hoe jij het brengt, hoe jij over seks kletst, is gewoon echt ongekend.
Dank je wel.
Waar verheug jij je het meeste op de aankomende maanden? Hoe ziet het einde van het jaar voor jou eruit?
Ik heb nog geen idee eigenlijk.
Nee?
Ik probeer in het hier en nu te leven.
Heerlijk.
Ja, dag per dag, week per week.
Feestdagen komen eraan. Ik ben een grote feestdagenvriend.
Ja, ik ook wel. En nu mag het terug, hè? Terug de gezelligheid en terug mensen opzoeken. Dus dat gaan we zeker wel doen.
Ja. Lekker, lieverd. Ik hoop dat ik je weer ergens gaan zien.
We gaan er geen 5 jaar meer tussen laten.
Nee, zeker niet.
Dat gaan we niet doen.
Maar ik vind wel dat die 2 coronajaren, die zijn vals.
Ja, die tellen niet helemaal mee. Hè?
Nee, maar dankjewel lieverd voor je tijd, voor je energie, voor je antwoorden. En voor iedereen die heeft geluisterd, ga naar Ed met z'n allen de podcast op Instagram, want het is gewoon seksweek.
Woehoe.
Het is gewoon seksweek. Wij gaan het de hele week over seks hebben. En blijf ook gewoon lekker die vragen insturen, want we gaan dit er gewoon inhouden. Jullie hebben hier behoefte aan en ik vond het een feestje.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het de drukkers in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app.
Maandag Klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Heb jij vragen of klachten over een van onze podcasts? Daar hebben we geen mailadres voor. Wil je adverteren in podcasts van Tony Media? En staan waarvoorheen Coca-Cola en Google stonden? Mail dan naar adverteren@tonymedia.nl.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape.
And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.